En goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. We zaten straks in de auto. En ik zei tegen Jeroen. We zijn lekker op tijd. We zijn om 9:10 hier. Totdat er in één keer een omleiding was. En dat gooide wat roet in te eten. Maar toch fijn om hier te zijn. En ik zie een hoop nieuwe gezichten. Voor mij dan weliswaar. En de laatste keer dat ik hier was, was er nog iets minder, waren er iets minder mensen, maar daarom zou ik me toch even voorstellen ook. Mijn naam is André van Wijnbergen. Ik ben getrouwd zo'n 22 jaar inmiddels met Esther. En samen hebben we 2 kinderen, een dochter van 20 en een dochter van 16. Ik ben gekomen met Jeroen uit onze gemeente. En ik ben voorganger van de buurtkerk in Utrecht, inmiddels alweer zo'n 10 jaar. En het doet me veel plezier. Wat fijn om hier te zijn vandaag. Ja, ik ga spreken over een toch wel wat pijnlijk onderwerp. Het is niet een al te makkelijk onderwerp. Ik wil morgen samen met u gaan nadenken over de pijn van afwijzing. Maar daar blijft het gelukkig niet bij, want we gaan ook kijken naar Gods antwoord daarop. Goed, we gaan dus kijken naar de pijn van afwijzing en Gods antwoord daarop. En ik wil dat doen aan de hand van een paar versen uit de Romeinenbrief, Romeinen 15. De versen 5 tot en met 7. En ik lees voor uit de NBG-vertaling. Romeinen 15, de versen 5 tot en met 7. De God, nu der volharding en de vertroosting, geven u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn, het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heere Jezus Christus mogen verheerlijken. Hier spreekt Gods hart. Dit is Gods verlangen, hè? Dat we eendrachtig, eenstemmig, eenparig, eensgezind lof brengen aan de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan lezen we in vers 7 een instructie, een opdracht. En daar wil ik vanmorgen in het bijzonder met u over gaan nadenken. Vers 7, dan lezen we dit. Daarom aanvaard elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Nou, Gods woord is duidelijk, hè? We moeten gaan leren om elkaar lief te hebben, zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. En zoals we net in vers 7 hebben gelezen, we moeten elkaar gaan aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. Tot heerlijkheid van God, tot eer en glorie van Gods naam. En ik weet niet hoe het hier zit, maar eerlijk gezegd denk ik dat we daar wat meer tijd voor nodig hebben dan alleen deze zondagmorgen. Het valt nogal niet mee, hè? Lief hebben zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad, elkaar aanvaarden zoals die Jezus dat deed. En in de praktijk is dat soms toch nog best wel een beetje lastig. Dat gaan we vallen en opstaan. Maar laten we gewoon een begin gaan maken vanochtend. Nog één keer deze Bijbelse opdracht, vers 7. Aanvaard elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Aanvaarding. Het tegenovergestelde van het woord aanvaarding, dat is afwijzing. En afwijzing is een ervaring, ik denk dat iedereen die wel kent. Maar in sommige gevallen veroorzaakt die pijn van afwijzing ook echt een echt diepe geestelijke wonde. Maar ik geloof Gods antwoord erop is aanvaarding. Aanvaarding, acceptatie. Want aanvaarden heeft ten diepste te maken met iemand erkennen, iemand waarderen, met geaccepteerd worden. En dat is een behoefte waar ieder mens in meer en mindere mate mee te maken heeft en naar verlangt. Aanvaard worden, geaccepteerd worden. Nou, ik kom daar zo nog op terug. Ik wil eerst een momentje stilstaan bij die diepe pijn waar zoveel mensen toch wel dagelijks mee worstelen. Miljoenen mensen worstelen hiermee, wereldwijd, kinderen, volwassenen. En dan heb ik het over die diepe pijn van afwijzing en de gevolgen ervan. Ik denk ook, en ik zie dat ook terug in het pastorale werk, dat veel relationele problemen, veel emotionele problemen ook met afwijzing te maken hebben. Dat de oorzaak daarvan is. Er zijn zoveel mensen die last hebben van die pijn van afwijzing in hun leven. En bij sommige mensen zie je dat ook echt. Hè? Dan is die pijn ook echt zichtbaar. Andere mensen hebben het zo geleerd te camoufleren dat eigenlijk niemand het in de gaten heeft. Maar wanneer afwijzing in je leven komt, hè, en dan als het echt binnenkomt, en dat bedoel ik niet een klein beetje, want daar hebben we allemaal wel eens last van. We worden allemaal wel eens afgewezen. Daar word je groot en sterk van. Maar wanneer afwijzing werkelijk de grondtoon van je leven is geworden, als dat echt de boodschap is die je misschien al van kind af aan hebt meegemaakt, dan kan die afwijzing zelfs als een vloek worden die over je leven legt. Afwijzing is de pijn van het leven waar zoveel mensen mee te maken hebben. Het heeft te maken met het gevoel van niet gewend zijn. Niet gewaardeerd worden. Het gevoel van niet geaccepteerd worden. Het gevoel van ik ben minder dan de ander. Oftewel, je hoort er niet echt bij. En ten diepste heeft die pijn van afwijzing met een geschonden vertrouwen te maken. Dat is het resultaat ervan. En dat heeft natuurlijk het meest impact bij jonge kinderen. Bij kleine kinderen. Bijvoorbeeld als ineens blijkt dat de plaats waarin je opgegroeid hebt, de plek die eigenlijk heel veilig hoort te zijn, als blijkt dat die plek helemaal niet zo veilig is. Of niet meer zo veilig is. Of wanneer de persoon waarin je vertrouwen hebt gesteld, opeens een persoon blijkt te zijn met verkeerde bedoelingen. Of als de persoon die je altijd vertrouwde jou zomaar ineens in de steek laat. Maar deze pijn, deze vloek van afwijzing, die kan al heel vroeg je leven binnenkomen. Zelfs al voordat je geboren bent. De meeste ouders zijn gelukkig heel blij met hun kinderen. Maar helaas zijn er ook uitzonderingen. Dan zit die baby nog in de moederschoot, die veilige plek. En dan wordt er zachtjes of misschien zelfs hardop uitgesproken van, hey, dit was niet de bedoeling. Dit is een ongelukje. Het komt eigenlijk niet zo goed uit. Of erger, je bent gewoon niet gewenst. Je bent niet welkom. En dan begint die afwijzing eigenlijk al heel vroeg in je leven. Eigenlijk al voordat je er nog maar geboren bent. Veel kinderen voelen die pijn van afwijzing ook als ouders besluiten om te gaan scheiden. Een van de twee ouders die verdwijnt uit het huis en de ouder bij wie het kind zich zo veilig voelde, die woont ineens ergens anders. En sommige kinderen voelen zich dan ook echt schuldig. Van, het is allemaal mijn schuld, het komt door mij. Heel bijzonder. Sommige mensen komen uit een gezin waar het ene kind altijd werd voorgetrokken ten opzichte van het andere kind. En misschien herkent u dat wel. Misschien zit u hier en heeft u het ook letterlijk moeten horen. Ja, die ander die is slimmer. Die is beter, die is handiger. Die ander is liever, die is mooier. Die andere was geen foutje. Die andere was wel gewenst. Alleen, u was niet die ander. Sommige mensen zijn opgegroeid met ouders die altijd maar deze boodschap hebben meegekregen. Je moet beter je best doen. Je moet beter presteren. En als je een 7 had gehaald, dan moest dat een 8 zijn. En als je die 8 had gehaald, ja, dat was eigenlijk nooit goed. Dan moest het een 9 zijn. En je groeide op met de gedachte van als ik minder presteer, als ik het niet helemaal goed doe, dan hoor ik er niet bij. Dan volgde die afwijzing. Ouders met opgroeiende kinderen hopen dat de school ook echt een plek is waar kinderen gewoon blij kunnen zijn. Waar ze kunnen floreren. Een plek waar ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes een hoop lol mogen hebben. Een plek waar ze een gelukkige jeugd hebben. Een plek waar ze zich veilig voelen. Een plek ook waar ze zich normaal kunnen ontwikkelen. Maar helaas, voor zoveel kinderen, voor zoveel jonge mensen is de school de meest vreselijke plek op aarde. Dag in, dag uit worden ze gepest, getreiterd. En ze horen er niet echt bij, ze worden niet geaccepteerd. En dat gevoel van afwijzing, dat begint soms al met hele kleine, subtiele aanwijzingen. Misschien herkent u het wel. Vroeger bij de gymnastiekles. Daar werden er 2 kinderen aangewezen die om de beurt hun team mochten samenstellen. Ja, hem wil ik in mijn team. Ja, haar ook. En die ook. Maar ja, dan was het bijna altijd hetzelfde kind die als laatste overbleef. Diegene hoorde er niet echt bij. Dus het zit hem soms in hele kleine dingen. Maar het gaat vaak zo ontzettend diep. Want die pijn van binnen, die pijn van het leven, die pijn van het afwijzen, kan zo vreselijk veel pijn doen. Een ander gebied waar die pijn als een bom inslaat, dat is op het gebied van de liefde. In geval van gebroken relaties. Ineens zag ze me niet meer staan. Ze verkoos de ander boven mij. Of nog erger, bij ontrouw in het huwelijk. Je partner ruilt je in voor een ander. En je blijft verlaten, achter, afgewezen. Ik heb gisteren een gesprek gehad met een echtpaar wat me echt na aan het hart staat. En bleek dat die man al 3 jaar vreemd ging. De vrouw al 3 jaar vreemd ging met de buurvrouw. En die man heeft het 3 jaar lang getolereerd. Eigenlijk in de hoop van, ze komt wel weer tot inkeer. Vreselijk, als je dat moet meemaken. Dan voel je die afwijzing als een sloopkogel, denk ik. Ja, je leven binnenkomen. En het is onmenselijk. Het heeft me ook echt heel diep geraakt, dat gesprek. Het kan je ook gebeuren. Je werkt bij een bedrijf en ineens moeten er een aantal mensen weg. En na jarenlange trouwe dienst ben je in één keer boventallig verklaard. Dan heb je niet meer nodig. En je voelt je enorm afgewezen. Ja, dan wil je natuurlijk zo gauw mogelijk weer aan de slag. Je wil lekker bezig zijn, je gaat solliciteren. Maar helaas, hoeveel sollicitatiebrieven je ook stuurt, je wordt telkens weer afgewezen. Sorry meneer, u bent te oud. Sorry mevrouw, u past niet in het profiel. En dat doet iets met je. Ander voorbeeld, discriminatie, een hele erge vorm van afwijzing. Het bestaat in allerlei vormen. Het is een hele sterke vorm van afwijzing. Nou, tot slot nog één vreselijke vorm van afwijzing. En deze vorm die doet zich vooral voor wanneer er sprake is van afwijkend gedrag. Of een andere manier van leven. Neem bijvoorbeeld die zwerver op het bankje. De alcoholist. De drugsverslaafde. En geloof me, deze mensen die worstelen met hun leven. Die zijn eigenlijk continu in gevecht met zichzelf. Dat stelt u zich maar eens voor. Je vecht dagelijks tegen die verslaving. Eigenlijk heb je er zelf ook een afkeer van gekregen. Je wil er vanaf, maar je zit eraan vast. Je komt er maar niet los van. En de mensen op straat die kijken naar je neer, dat weet je zelf ook wel. Je bent tenslotte niet blind, je ziet het ook. Je vaart het elke dag opnieuw. Je wordt nagewezen. Sommige mensen lachen je uit of maken kwetsende opmerkingen. En misschien wel het meest pijnlijke. Iedereen kijkt je wantrouwig aan. Iedereen loopt met een grote boog om je heen. Je hoort het. Je ziet het. En je ondergaat het. Maar ik denk, je raakt er nooit aan gewend. En zo gaat het leven langzaam aan je voorbij. Je vaart het elke dag opnieuw. Hè. Je bent voor niemand meer belangrijk. Je betekent helemaal niets. Je bent letterlijk en figuurlijk aan de rand van de samenleving. En dat voel je van binnen. Het doet vreselijk veel pijn, want je had het zo graag anders gezien. Je had ook je dromen. Je had ook je dromen. Maar ja, je droomde misschien van een mooie toekomst, van een gezin, van leuke vakanties. Maar het is te laat. Je bent uitschot geworden. Je staat er alleen voor en die afwijzing die is zo ontzettend sterk. En ik wil daar vanmorgen heel eerlijk over zijn. Dat kan ook in de gemeente gebeuren. Dat je even iets anders bent gaan leven. Je bent even een verkeerde weg ingeslagen. Je hebt een afslag genomen. Je hebt een paar verkeerde keuzes gemaakt. En dat je daarna weer terugkomt in de gemeente en het gevoel hebt van, joh, ik word niet meer zo geaccepteerd. Ik hoor er niet echt meer bij. Het voelt niet meer zo lekker als daarvoor. Ik heb dat wel eens aan iemand horen zeggen bij ons in de gemeente. En of dat gevoel nou echt terecht is of niet, eigenlijk doet dat er niet zoveel toe. Hè? Diegene ervaart het wel zo. Je voelt het wel zo. En dan moet ik er ook bij zeggen, het is ook best wel moeilijk. Hè? Want als iemand een onbijbelse mening heeft of een onbijbelse levensstijl hanteert. Als iemand willens en wetens gewoon voor een onbijbelse levensstijl, voor de zonde kiest, dan wordt dat afgekeurd. Dan wordt die levensstijl afgekeurd. Maar laten we één ding nooit vergeten. Hè? Die persoon zelf keuren we nooit af. De man, de vrouw, de jongen, het meisje. Nooit. Verkeerd gedrag hoeven we niet te accepteren. Daar zijn we het toch denk ik wel over eens. Maar de mens achter het gedrag, die moeten we blijven accepteren. Die mogen we nooit en ten nimmer afwijzen. Maar wat is het soms moeilijk om dat verschil helder te hebben. En dan blijft het toch soms een worsteling. Zeker als diegene geen spijt heeft van zijn wandaden, van hetgeen wat hij doet. En dat gewoon meteen door blijft gaan. Nou goed, dit waren een aantal oorzaken van de pijn van afwijzing die in ons leven kunnen plaatsvinden. En eerlijk gezegd hoop ik dat u geen één voorbeeld herkent vanuit uw eigen leven. Want eigenlijk is afwijzing een diepe ziekte van de ziel. Het doet vreselijk veel pijn, het heeft vreselijk veel gevolgen. Als je echt bent afgewezen in je leven, hè, dat mensen voor je gevoel de grond met je gelijk hebben gemaakt, dan zit er een hele diepe wond van binnen. Een schrijnende wond. Een open wond. Misschien zelfs een stinkende wond. Want gaat u maar na, hè? Hoe reageren we als we een open wond hebben? Als we een open wond op onze arm hebben? Als die wond bijvoorbeeld ontstoker is? Als het echt pijn doet, hè, en zeker als ik te dichtbij kom, dan gaan we afweren. Dan weren we af, dat is een afweermechanisme. Dan schieten we gelijk in de verdediging. Kom niet dichterbij. Tot hier en niet verder. Kom niet dichterbij. En dat is precies onze natuurlijke reactie als het gaat om de wonden die we in onze ziel met ons meedragen. Dan ontwikkelen we een soort van levenshouding waar we niemand meer dichtbij laten komen, in ons leven laten komen. Ter bescherming gaat tenslotte een soort van afweermechanisme in werking. Waarbij alles erop gericht is om te voorkomen dat je opnieuw die pijn van afwijzing moet meemaken, moet ondergaan. We nemen liever geen risico meer om afgewezen te worden. En het werkt ook door in onze relaties. Hè? We laten ons hart niet meer zien. We delen ons hart niet meer zo makkelijk. Vertrouwen maakt plaats voor wantrouwen. Met als gevolg oppervlakkige relaties. Weet je wat we ook moeilijk vinden? Heel veel mensen vinden het lastig om met feedback om te gaan. Feedback wordt toch gauw als kritiek ervaren. En kritiek voelt weer als afwijzing. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Hè? Want als ik op een positieve manier word aangesproken, als iemand mij op een positieve manier aanspreekt op mijn gedrag, op wat diegene opvalt, dat wil niet zeggen dat diegene mij afwijst, dat diegene mij als persoon afwijst. Ik zeg ook wel eens, een klacht is een cadeautje. Je kan er wat mee. Je groeit er weer verder door. Je mag het oppakken. Weet je waar we ook moeite mee hebben? Om juist de ander de waarheid te vertellen. Dus we doen er eigenlijk van alles aan om lief te worden gevonden, om aardig te worden gevonden, zodat die ander ons maar accepteert. Het heet conflictvermijdend. Want als we dat conflict wel aangaan, dan zijn we bang dat de ander ons afwijst. Dus dat doen we maar liever niet. We houden liever onze mond. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar zo was het niet bedoeld, denk ik. Want als je jarenlang zo leeft, weet je wat er dan uiteindelijk gebeurt? Als je jarenlang jezelf wegcijfert, als uit angst dat die ander je niet meer accepteert, dan wordt je leven steeds meer door angst beïnvloed. En uiteindelijk komt er een soort van diepe onderlaag in je ziel van opgekropte boosheid, wrok en bitterheid. Als we echt nooit voor onszelf opkomen en altijd maar doen wat die ander van ons verwacht, ja, dan heeft dat hele nare gevolgen. En uiteindelijk berooft het je van je eigen unieke identiteit. Dat deed me denken aan het liedje van Akda en de Munnik. Misschien kent u het wel. Vooral dat ene zinnetje, dat refrein. Ik ben mezelf niet en al die jaren nooit geweest. En misschien heeft u dit refrein wel eens meegezongen en dat u dacht van, joh, ik herken dat wel uit mijn eigen leven. Ik ben mezelf niet en al die jaren nooit geweest. Want dan leef je eigenlijk zo dat je het niet opnieuw wil laten gebeuren, dat je voor de zoveelste keer door die pijn van afwijzing wordt geraakt. En uiteindelijk heb je moeite met liefde geven, met liefde ontvangen. En zelfs als het gaat over het ontvangen van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons leven. Want wat kan er dan een weerstand zijn in ons hart? Een weerstand die we hebben opgebouwd om alles en iedereen maar af te houden, om te gaan vertrouwen. Er zijn drie natuurlijke reacties van hoe mensen op die pijn van afwijzing reageren. En ik zou willen dat het anders was, maar ze zijn me niet vreemd. Ik zie ze regelmatig, met enige regelmaat zie ik ze voorbij komen. De eerste reactie is, je gaat eraan toegeven, je gaat erin geloven. En dat zijn de mensen die zich laten meeslepen in die negatieve spiraal van veroordelende gedachten. Je laat je meeslepen in die gevoelens van afwijzing. En gaandeweg geef je jezelf steeds meer over aan de leugen van, ik hoor er niet bij. Je gaat er echt in geloven, ik hoor er niet bij, ik ben het niet waard. Ik ben niet belangrijk. Niemand vindt mij leuk. Je gaat er zelf in geloven. Vertrouwen maakt plaats voor wantrouwen. En deze mensen zie je eigenlijk steeds verder wegkruipen in een steeds kleiner hoekje. Niemand ziet ze meer. Maar wat gebeurt er met een bloem die in de schaduw groeit? Een bloem die in de schaduw groeit, die houdt zijn blaadjes dicht. Mensen die in de schaduw staan, mensen die pijn van afwijzing, die in de pijn van afwijzing leven, die houden hun blaadjes dicht. En uiteindelijk kruipen ze steeds verder weg in een hoekje. En God kan niet meer tot zijn heerlijke doel komen in het leven van deze mensen. Want het vertrouwen is weg, je sluit je af. Voor je gevoel hoor je er niet bij, je mag er niet zijn. Je bent niets waard. Maar wat een leugen. Tweede reactie, dat is de reactie van wegstoppen en gewoon maar doorgaan. Gewoon doorgaan. En deze mensen, ja, die voelen die pijnlaag diep in hun ziel. Maar ze zijn stoer, ze zijn sterk. Ze mag er niet zijn. Dus die gevoelens worden weggestopt, alsof ze er niet zijn. Nee, ik mag niet zwak zijn. Ik mag vooral ook geen zwakte tonen. Ja, en bovendien, ze zijn christen. Ze geven er ook niet aan toe. Ze doen eigenlijk alles om die pijn zo diep mogelijk weg te stoppen. En over het algemeen lukt dat ook best wel goed, hè? Want niemand mag die innerlijke pijnlaag zien. Niemand mag die kwetsbaarheid zien. Die kwetsbaarheid dat je bang bent, dat je opnieuw wordt afgewezen, Dus je zet een masker op. Hè? Niemand ziet het. Je gaat maar door. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die aan de buitenkant alles voor elkaar lijken te hebben. Maar diep van binnen voelen ze regelmatig die pijn van afwijzing. Het is een rugzak die je met je meesleept. En laten we niet vergeten, hè, ontkenning en onverwerkte pijn is een voedingsbodem voor die wortel van bitterheid. En voordat je het weet is het een plantje geworden. Uiteindelijk leef je een heel eenzaam bestaan. Je heeft een hele dikke muur om jezelf heen gebouwd. Je eigen gevangenis. Je hebt jezelf afgesloten en het voelt alsof je nergens meer bij hoort. Niemand mag jouw kwetsbaarheid zien. Wat stel je voor? Dus je erkent die pijn niet. De derde reactie, en dat is de reactie van het terugvechten. Opstandigheid, aanklagen, afreageren. Dat zijn een beetje de vechtersbazen onder ons. Dat zijn de mensen die altijd en overal tegen alles en iedereen aanschoppen. Vanuit die pijn van afwijzingen. Het zijn de mensen die we misschien liever vermijden. Het zijn mensen die hebben het op een of andere manier laten gebeuren dat de pijn van afwijzing kon vergroeien tot opstandigheid en boosheid. En in uitzonderlijke gevallen kan die boosheid zelfs tot een enorme haat uitgroeien. En dan heb ik het over de personen die ineens mensen dood gaan schieten. We zien het in het nieuws gebeuren. Op school, op een winkelcentrum. Maar let wel, zo ver kan het gaan. Heel veel criminelen, heel veel moordenaars komen uit gezinnen, komen uit situaties waar ze zeer ernstig te maken hebben gehad met afwijzing. Met die diepe pijn. Goed. Dat waren drie natuurlijke reacties op de pijn van afwijzing. De eerste reactie, toegeven aan de leugen, erin geloven. Ik ben het niet waard, ik ben niet goed genoeg. De tweede reactie, je gevoed ontkennen, wegstoppen. Gewoon doorgaan, vooral doorgaan. Je moet sterk zijn. Weg met die kwetsbaarheid. Niemand mag het zien. En ondertussen groeit die wortel van bitterheid in je leven. En de derde reactie, dat is vechten. Alles en iedereen aanklagen. Het is nooit goed. Je overal tegen verzetten. Afzetten. Overal tegenaan schoppen. Niets en niemand is goed. Zo iemand hebben we ook in de gemeente gehad. En had de Heer aangenomen. Maar het was heel moeilijk voor hem om te leren vertrouwen. Op God te leren vertrouwen. Ons te gaan vertrouwen. Had een drugsachtergrond ook en zijn leven was een behoorlijke puinhoop. Maar hij schopte tegen alles en iedereen aan en toch zag je die gebrokenheid. En uiteindelijk is hij helaas toch weer teruggevallen in drugs. Heel erg, heel jammer. Maar echt heel tekenend ook, dat niets was goed. Overal tegenaan schoppen. Maar het is echt vanuit die gebrokenheid, vanuit hetgeen wat hem is overkomen. Nou, het mag duidelijk zijn, deze drie natuurlijke reacties zullen ons niet van die pijn van afwijzing verlossen. Het is meer een afweermechanisme. Maar hier eindigt het gelukkig niet. Hè? Want het zal wel heel treurig zijn. Daar tegenover staat die geweldige zegen van acceptatie die we in de Heer Jezus mogen ontvangen. En soms voel ik me zo bevoorrecht dat ik een brenger van het evangelie mag zijn. Dat ik de blijde boodschap mag verkondigen. Dit is zo'n moment. Want ik mag u vanmorgen meenemen in Gods antwoord op die pijn van afwijzing. We hebben het net gelezen, Romeinen 15 vers 7. Daarom aanvaard elkander. Aanvaard elkander. Zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods. Dus Gods antwoord op afwijzing is aanvaarding. En ik zeg er gelijk nog een tekst bij en dan val ik even midden in een zin. Want dan staat er in Efeziërs 1 vers 6 en ik lees het even voor uit twee vertalingen. Als eerst uit de MBG, Efeziërs 1, en het is midden in de zin, tot lof van de heerlijkheid zijn genade, waarmede hij ons, en dan gaat het even om dit woordje, begenadigd heeft in de geliefde. In de MBV staat het zo, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde zoon. Toch even de Engelse King James Bible, die heeft het hier over het woord accepted. Geaccepteerd. Acceptatie. Dus begenadigd, geschonken en accepted. En de acceptatie waar het hier over gaat, die is gebaseerd op Gods genade. Gods genade die in de Heer Jezus Christus is geopenbaard. En die genade, die wordt ons uit liefde geschonken. Dat we door God geaccepteerd zijn, dat heeft gelukkig, zou ik bijna zeggen, niets met onze prestaties te maken. Helemaal niets. Het wordt ons in liefde geschonken, als een cadeau, een goddelijk geschenk. En dat cadeau mogen we in geloof aannemen. Weet je wat ik zo mooi vind? Tegen Jezus ging met mensen om die die pijn van afwijzing echt aan de lijve hebben ervaren. De Heer Jezus ging om met prostituees, met tollenaars. Zij die werden afgewezen. En de Heer Jezus die ging naar ze toe, hij zocht ze op. En Jezus zei, ook al wijst iedereen jullie af, ik accepteer jullie. En Jezus zei het niet alleen, hij deed het ook. En Jezus is nog steeds dezelfde. Wat we ook hebben gedaan in ons leven, hoe diep we ook zijn gegaan. De Heer Jezus accepteert u, mij, als een unieke, kostbare schepping van zijn Vader. De Heer Jezus houdt zoveel van ons, God de Vader houdt zoveel van ons, dat hij voor u, voor mij, de Heer Jezus dan aan het kruis is gegaan. En wat gebeurde daar eigenlijk aan het kruis? Nou, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, bracht hij verzoening tot stand. Verzoening tussen God en mensen. Maar er gebeurde nog iets aan dat kruis. Want op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hing, nam hij die afwijzing die wij mensen met ons meedragen, die afwijzing nam hij op zich om ons acceptabel, aanvaardbaar te maken voor God. God de Vader zegt, ik accepteer jou, ik accepteer u in Christus als mijn geliefd kind. Als mijn geliefde zoon, als mijn geliefde dochter. Ik wil u meenemen naar de woorden die de profeet Jesaja over het leven van de Heer Jezus heeft uitgesproken. Dat is Jesaja hoofdstuk 53 vers 3. Hij, dan gaat het over de Heer Jezus, was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Met name het eerste zinnetje, hij werd veracht en wij hebben hem niet geacht. De Heer Jezus werd gemeden. Sterker nog, hij werd echt geminacht. En misschien denkt u wel eens, hè, en dat is ook best wel begrijpelijk. Je moest eens weten hoe ik heb geleden. Jullie moesten eens weten. De diepte van mijn pijn, de diepte van mijn afwijzing. Er is niemand die dat heeft meegemaakt. En zo voelt het waarschijnlijk ook. En ik weet natuurlijk niet hoe diep dat is gegaan, maar ik kan u vanmorgen dit zeggen. Er is in ieder geval één iemand die nog dieper is gegaan. En dat is de Heer Jezus. En hij deed het niet eens voor zichzelf. Hij deed het voor u, hij deed het voor mij. De Heer Jezus heeft de diepste diepte van afwijzing meegemaakt. Terwijl hij eigenlijk niets anders deed dan goede woorden spreken en goede daden doen. De kruisiging was voor Jezus een martelende symfonie van pijn. Die bij elke beweging en bij elke ademhaling verergerde. En hij hing daar door mensen en door God verlaten. Maar weet u wat de diepste diepte was die de Heer Jezus heeft meegemaakt? En dat beseffen we misschien niet altijd. Jezus' levensbeker werd gevuld met de zonde van de hele wereld. En hij begon die beker slok voor slok leeg te drinken. En op het moment dat Jezus onze zonde op zich nam, de zonde van de hele wereld, werd hij door God zelf afgewezen. Kunt u zich dat voorstellen? Jezus, die zelf zonder zonde was, het lam zonder smet of gebrek, nam de zonde van de hele wereld op zich. En op dat moment werd Jezus, de Zoon van God, door zijn Vader, door God zelf, afgewezen. Waarom? Omdat hij onze zonde op zich nam. En Jezus riep het uit, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En dit is de diepste afwijzing die Jezus heeft ondergaan. Hij, die zo'n diepe, intieme relatie had met zijn Vader, met God de Vader. Hij werd door God verlaten. Jezus werd op dat moment afgewezen en hij onderging het voor ons. Toen de Heer Jezus voor ons aan het kruis hing, vond er een soort van goddelijke uitwisseling plaats. Onze vervloeking werd zijn vervloeking. En zo werd het kruis ook wel eens het vloekhout genoemd. Jezus heeft die vloek van afwijzing op zich genomen. Zodat wij opnieuw door God konden worden geaccepteerd, aanvaard. Jezus was geaccepteerd als de geliefde zoon van de Vader. En zijn acceptatie werd onze acceptatie. Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En onze zonden werden zijn zonden. En op dat moment werd zijn heiligheid onze heiligheid. In Christus zijn we heilig verklaard, zijn we rechtvaardig verklaard. Wat een goddelijke uitwisseling. En dat is ook gelijk het verschil tussen positie en praktijk. Want laten we eerlijk zijn, soms zijn we nog wel eens onrechtvaardig. En we gedragen ons ook niet altijd heilig. Maar in de Heer Jezus, door ons geloof in de Heer Jezus, zijn we heilig en rechtvaardig verklaard. Dat is genade. En genade, dat is eigenlijk zo groot. Dat kunnen we gewoon niet bevatten hoe groot de genade is die God ons aanbiedt. Paulus zegt ook, uw genade is mij genoeg. En Gods genade is zoveel meer dan ik kan beseffen. Deze tekst die ik nu gelezen is zo'n mooi voorbeeld daarvan. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 20, de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Maar, en nu komt het, waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Wow. Met andere woorden, als wij zondigen, dan is het effect daarvan dat de genade toeneemt. Dan moeten we natuurlijk niet denken dat van, oh, daar kan ik gewoon zondigen. Nee, beslist niet. Het is geen aanmoediging, het is ook geen vrijbrief om te zondigen. Maar Paulus zegt ook in Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Nee, volstrekt niet. Conclusie, we gaan dus niet zondigen om de genade te laten toenemen, dat is niet de bedoeling. Maar zo werkt het wel. Het werkt wel zo. Gods genade is zo overvloedig. En op basis van die overvloed mogen we in geloof rekenen, mogen we in geloof vertrouwen op de vergeving van al onze overtredingen. Niet van een paar, niet van alleen die niet, nee, van al onze overtredingen. Moeten we ze wel belijden en berouw tonen. In het Bijbelboek Jesaja wordt het volgende over Jezus gezegd. De geest, Jesaja 61 vers 1. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En dan volgt hier de diepste laag van de bediening van Jezus. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart. De gebrokenen van hart. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Om aan afgewezen harten hoop te bieden. Ik lees verder. Hij heeft mij gezonden om voor gevangenen, dus mensen die gevangen zitten in hun pijn, in hun teleurstelling, in hun bitterheid, boosheid, om vrijlating uit te roepen. En voor gebondenen, opening der gevangenis. De Heer Jezus leeft. En hij wil aan verslagen harten, aan afgewezen zielen, aan u en aan mij, nieuwe hoop bieden. En mocht u nog gevangen zitten in die pijn van afwijzing, dan mag u die gevangenisdeur vandaag openen. Dan mag die gevangenisdeur vandaag opengaan. En de Heer Jezus heeft de sleutel. En hij wil u vrijheid brengen. Hij wil u vrijmaken van die pijn van afwijzing. En stel nou, hè, dat u al jaren in die leugen hebt geleefd. Hè? Die leugen die zegt dat u niets waard bent, dat u er niet bij hoort. Dan wil ik in de naam van de Heer Jezus Christus deze bevrijdende woorden tegen u zeggen. God, de Heere God, houdt ontzettend veel van u. U bent een kostbaar mens. U bent geen vergissing. U bent door God aanvaard. U bent geaccepteerd. De Heer Jezus is voor u aan het kruis gestaan. Hij heeft betaald met zijn leven. Met zijn bloed. Zoveel bent u waard voor God. U hoeft het te geloven. U hoeft het cadeau alleen maar aan te nemen. In geloof. Ik wil nog 5 praktische stappen meegeven waar u mee aan de slag kunt gaan. 5 stappen die leiden naar bevrijding, naar de genezing van de pijn van afwijzing. De eerste stap die begint met erkenning. Erken uw pijn van afwijzing. Op het moment dat je dat niet erkent en het er wel is, we gaan geen problemen aanpraten als ze er niet zijn, maar als die pijn er nog wel zit, dan is het goed om daar bewust van te zijn en dat ook te erkennen. Stop met groot doen, stop met ontkennen, wees gewoon eerlijk, geef het gewoon toe. Dit is mijn pijn. Hier leef ik al jaren mee. En praat erover, u bent in goed gezelschap. De tweede stap, schenk vergeving aan de mensen die u hebben afgewezen. Wat? Vergeving schenken? Weet je wel wat ze me hebben aangedaan? Nee, ik weet het niet. Maar het is vast heel diep geweest. En het is vast ook heel pijnlijk geweest. Maar als er geen vergeving is, kan er ook geen genezing zijn. En laten we niet vergeten, vergeving schenken, dat is niet een bepaald gevoel. En we praten ook beslist niet goed wat er gebeurd is. Maar vergeving, dat is een keuze vanuit het hart. En dat is tegelijkertijd ook een wilsbesluit. Ik kies ervoor om iedereen die mij wat heeft aangedaan te vergeven. Iedereen die mij ooit heeft afgewezen, ik kies ervoor om ze te vergeven. Ik geef mijn pijn en verdriet, ik geef mijn angst en wantrouwen, ik geef het over aan God. Ik wil die rugzak niet meer meezeulen. Tegelijkertijd is het ook misschien wel goed om bij uzelf na te gaan. Misschien heb ik zelf ooit iemand afgewezen. In dat geval mag u vergeving vragen. De derde stap, breek met bitterheid en wrok. En ik zei net al, in uitzonderlijke gevallen kan die pijn van afwijzing, kan dat bitterheid, kan dat wrok teweeg hebben gebracht. En het kan zelfs tot een enorme haat uitgroeien. En in de meest extreme gevallen heb je van die mensen die ineens in de wilde weg gaan schieten. Op een school of in een winkelcentrum. Ik denk dat de meesten van ons nog nooit een pistool in de hand hebben gehad. Daar ga ik gemakshalve maar even vanuit. Maar diep van binnen zit dat pistool zit ook in ons hart. Dat pistool zit ook in ons hart. En als mensen te dichtbij komen, als die dreiging er is dat mensen ons opnieuw pijn van afwijzing gaan bezorgen. Die onverwerkte pijn die er nog steeds zit, die open wond. Dan laden we dat pistool in ons hart om te schieten. Of beter gezegd om terug te schieten. Laten we vandaag de keuze maken om te breken met elke vorm van bitterheid, van boosheid en wrok in ons leven. Geef die gevoelens over aan de Heere God. Geef ze over, bid er ook voor. Heer, neem mijn hart, verander mij. En ik ben bereid om te vergeven. Ik vind het moeilijk, maar Heer, kom me daarbij tot hulp. Heer, neem mijn hart, verander mij. De vierde stap, kies voor Gods waarheid. En misschien heeft u al langere tijd door dat gevoel van afwijzing laten leiden. Door die leugens die u zijn aangepraat. Schud ze van u af, blaas ze weg uit uw hart. En weiger om ze nog langer te geloven. Laat ze niet langer binnenkomen in uw denken ook. Ik vergelijk ons denken wel eens met de verkeerstoren van Schiphol. Er komen allerlei vliegtuigen komen op je af. En u moet het verkeer leiden. En dit zijn goede gedachten. Nee, die laten we niet landen in ons hart, in ons denken. En de goede gedachten, de woorden van God, die laten we landen in ons denken en ze mogen neerdalen in ons hart. Je mag het ook gewoon hardop uitspreken. Soms heel belangrijk om Gods woord te proclameren en Gods waarheid te proclameren hardop. Ik ben een kind van God, ik ben geliefd, ik ben door God geaccepteerd. Of om bijbelteksten hardop te proclameren tegen die leugen. Ik ben geliefd, ik ben door God geaccepteerd als een kind dat bij de Vader op schoot zit. Zo dichtbij is het. En ik stel mijn vertrouwen op Jezus, elke dag opnieuw. Dan de laatste stap, de vijfde stap. Aanvaard u zelf als kunstwerk. Ja, misschien denkt u nu, waar heeft hij dat nou vandaan, waar heeft hij het over? Aanvaard u zelf als kunstwerk. Maar in de Efezebrief staat dat we Gods maaksel zijn, we zijn zijn maaksel. We zijn allemaal door God geschapen, dus we zijn zijn maaksel. En in het Grieks staat daar het woordje poëzie voor. In het Nederlands betekent dat gewoon dichtkunst. In het Grieks betekent dat woord kunstwerk. Dus we zijn door God geschapen, we zijn een kunstwerk. Of beter gezegd, we zijn een meesterwerk. Want God heeft ieder van ons mooi en uniek geschapen naar zijn beeld. En dit is geen pep talk. Het is ook geen mooi praat, dit is gewoon Gods waarheid. Het is mijn gebed dat Gods waarheid ook op dit moment mag binnenkomen. Gods waarheid die ons vrijmaakt van al die leugens, van al die vloeken die in ons leven zijn binnengekomen. Gods waarheid leert ook dat we niet afgewezen zijn. Want door ons geloof in Christus zijn we aanvaard. Zijn we geaccepteerd. We zijn een kind van God geworden. Maar we moeten niet vergeten, er hoort wel deze opdracht bij. Dan heb ik nog één keer over de opdracht in Romeinen 15, vers 7. Ik lees hem dit keer voor uit de Basisbijbel. Daarom, Daarom aanvaardt ook elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid Gods. Aanvaard elkaar. Dank voor jullie aandacht.